deze catechisatieavond, die mag uitgaan van de jeugdvereniging. Fijn dat jullie hier mogen zijn. Er zijn wat afmeldingen, heb ik nog ontvangen. We zijn al van blij met degenen die hier hun plek hebben ingenomen. De Heere geeft ons samen een gezegende avond en mij is gevraagd, en dat is deze avond het onderwerp Gods almacht en voorzienigheid. En ja, dan is het eigenlijk wel een heel belangrijk onderwerp. We zullen straks wel horen waarom. We willen met elkaar gaan zingen van Psalm 93, het eerste vers. De Heere regeert de hoogste majesteit. Psalm 93 en daarvan het eerste vers. Zijn zegen vragen. Heere God des hemels en der aarde, aan de avond van deze dag, van deze woensdag na Pasen, brengt u ons samen hier in uw huis. Voor een avond, voor de catechisanten die uit mag gaan, ook van de jeugdvereniging. Heere, zoudt gij ons vanavond een goede en gezegende avond willen schenken. Als wij ook over een onderwerp willen nadenken, wat zo moeilijk kan zijn, over Gods voorzienigheid, Gods almacht, Gods leiding in mensenlevens, als we zien dat er zoveel lijden is, als we zien dat er zoveel vragen kunnen zijn, als er dingen zo kunnen zijn dat we moeten zeggen, waar is de Heere? Heere, wilt gij ons vanavond helpen als wij uw woord willen openslaan bij deze vragen. En wilt u ons een goede en een gezegende avond schenken. Wilt gij ons allen nabij zijn, misschien dat er ook wel thuis meeluisteren. Wilt u allen gedenken. Ja Heere, en dat het mag zijn. Dat we vanavond er iets van mogen verstaan. Dat u de levende God zijt. De eeuwige God, dat de Zoon uw liefde door u gegeven is, de dood is ingegaan, maar ook is opgestaan. En dat uw geest uitzendt, o Heere, op dat dode zondaar, en dat zijn we van nature allen, zouden horen de stem van u, de levende God. Heere, we bidden dat van u, uit genade, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar een stukje lezen uit Psalm 111. Psalm 111. En jullie zien dat in de liturgie voor je. Psalm 111. Halleluja. Ik zal de Heere loven van ganser hart. In de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot. Zij worden gezocht van alle die er lust in hebben. Zijn doel is majesteit en heerlijkheid. En zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen gedachtenis gemaakt. De Heer is genadig en barmhartig. Hij heeft degene die hem vrezen spijzen gegeven. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht zijner werken zijn volk bekendgemaakt. Hun gevende de erven der heidenen. De werken zijner handen zijn waarheid en oordeel. Al zijn bevelen zijn getrouw. Ze zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid. Zijn de gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat in der eeuwigheid. We willen dan daarna lezen zondag 10. Zondag 10, ook dat vinden jullie ook in de liturgie voor je. Vraag antwoord 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen die bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag aan antwoord 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Het antwoord is dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Opnieuw willen wij een psalm zingen en dan drie versen van psalm 97. God heerst als opperheer, vers 1. Dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Vers 6, beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Vers 7, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Psalm 97, vers 1, vers 6 en vers 7.
Thank you.
lezen nu hè, dat we bij punt 7 zijn aangekomen. En dat willen we eerst lezen. Het is eigenlijk de vraag die vanuit het bestuur van de jeugdvereniging is gesteld. Van wilt u daar iets over zeggen? Hè? En we lezen dan, je loopt een rondje door het dorp. En onderweg ontmoet je een jonge asielzoeker. Mohammed. Nu is het misschien dat in Vriezenveen, als we in het dorp lopen, niet altijd zoveel asielzoekers tegenkomen. Maar ik maak wel eens een wandeling zo, Almeloze weg af, onder de N36 door, in de richting van Almelo, zullen we zeggen, ongeveer tot de Westermaatweg, Oostermaatweg, wel eens zomers. En dan kom je toch wel vaak op fietsen wat asielzoekers tegen. Want aan de kant van Almelo, de kant van Vriezenveen, is ook een AZC. Je loopt een rondje door het dorp en onderweg ontmoet je een jonge asielzoeker Mohammed. Je maakt een praatje. Want hij is bijna net zo oud als jij. Waarschijnlijk zal dat in het Engels zijn. Hè? Aan het einde van het gesprek wens je hem het beste. En wijs je hem erop dat de Heer alles regeert. Hij kijkt je verbaasd aan en zegt, ik heb alles verloren. Hoe kan ik nou geloven in een God die alles van me afneemt? Hij vertelt zijn aangrijpende levensverhaal. Zijn moeder is zijn verloren bij een bombardement en zijn vader is onthoofd door IS. Samen met zijn zusje is hij naar Egypte gevlucht. Maar van haar is zij gescheiden tijdens de vlucht en na een gevaarlijk overtocht is zij haar kwijtgeraakt. Hij heeft het er erg moeilijk mee. Waar was God in Syrië en tijdens onze vlucht? En de eerste vraag die mij gesteld is te beantwoorden is, hoe kan ik nou geloven, dat is de vraag eigenlijk van Mohammed, hoe kan ik nou geloven in een God die alles van me afneemt? Waar was God in Syrië en tijdens onze vlucht? Als wij daarover nadenken, dan moeten we oppassen om zomaar een antwoord gemakkelijk te geven. We moeten oppassen voor gemakkelijke antwoorden. Stel je eens voor, je moeder verloren bij bombardement, je vader onthoofd, je zusje kwijtgeraakt. Stel je eens voor, we kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen. Je vader, je moeder en je zusje kwijt. En op welke wijze? Toch is deze vraag niet een vreemde vraag. Zij is ook niet alleen te stellen door Mohammed. Mohammed is al heel vaak gesteld, ook in het verleden. De vraag is ook wel eens gesteld, de Tweede Wereldoorlog ligt 75 jaar achter ons. Waar was God in Auschwitz, in Sobibor, in die vernietigingskampen, in die concentratiekampen, waar het onmenselijk toeging, waar de mensen vergast werden? Waar was God, nog wel veel dichterbij, in Putten op 2 oktober 1944, toen een razzia was, waarom tussen Nijkerk en Putten, was er een divisie geweest van, of tenminste was er een wagen geweest van de SS, een officier was doodgeschoten door het verzet, de Duitsers namen wraak, en dat gebeurde op een zondag, als ik het goed heb, ook zelfs tijdens een kerkdienst. De kerk werd omsingeld, de meisjes en de vrouwen werden vastgehouden in de kerk. De mannen en de jongens, natuurlijk niet de hele jonge jongens, maar de jongens van 16 jaar en ouder, die moesten uit de kerk. En er zijn 650 mannen en jongens zijn weggevoerd, eerst naar kamp Amersfoort en daarna naar Duitsland. Meer dan 650 mannen en jongens, er kwamen er 48 terug. Waarvan de meesten daarna overleden. Waar was God toen in de tijden van de inquisitie de martelaren op de brandstapels verbrand werden om Christus naam? Waar was God tijdens de christenvervolging van keizer Nero? Maar, ik denk ook eventjes, ik ben nu, verleden maand was ik 20 jaar predikant. Waar was God in sommige gevallen in de jaren dat ik predikant was? Ik was 1 jaar predikant Nee, nog geen jaar predikant was ik. En ik moest preken over zondag 10. De zondag die we net hadden voorgelezen. En een week ervoor, voordat ik over zondag 10 moest spreken. Een meisje, catechisante, 23 jaar. Cashière bij de supermarkt. Op een vrijdagmorgen moest ze wat later beginnen. Worden de ambulances door het dorp gaan. En toen kwam ook even later degene die in de winkelmanager stond aan de deur. En hij belde, hij zegt, hij noemde de naam van het meisje. Wat die maandag ervoor op catechisatie had gezeten, zij is overleden. Ze is in haar slaap gestorven. En ik zie me nog gaan. Het was twee straten achter ons zo ongeveer. Ik liep er naartoe. En voor het huis, politiewagens, ambulances. Politie in de deur, de voordeur open. En ik ging naar binnen toe. De trap op. En kwam in de kamer. Waar de catechisant, het meisje, overleden op bed lag. En aan weerskanten haar vader en haar moeder. Waar was God? Datzelfde jaar, in november 2002, op een zaterdagmorgen, mistige zaterdagmorgen, hoorden de ambulances gaan over de dijk. Het was een dijkdorp waar ik toen stond. Langs de rivier, de ambulances reden over de dijk heen. En even later werd ik gebeld. Het ging om een man uit de gemeente. Hij was met zijn zoontje van 8 bij de juffrouw van school om een boom om te zagen. Het was zijn 100ste boom, precies zijn 100ste boom. 'S Morgens had hij en zijn vrouw gebeden om bescherming. Hij had zich niet gezekerd, maar voor de ogen van zijn 8-jarige zoontje viel hij uit die boom op zijn hoofd. Waar was God? Een maand later. Ik werd gebeld. Er was een brandweerman in de gemeente. Er was een ongeluk op de snelweg. Liep een snelweg langs het dorp. De A20. Ongeluk. En daar moest ze naartoe. Die man kleedde zich om in de brandweergarage. Hij stond achter de brandweerwagen. Tegenwoordig kan dat niet meer. Hij mag dat ook niet meer. Maar hij stond achter de brandweerwagen om zich om te kleden. Van de vorige keer stond de wagen nog in zijn achteruit. Degene die de auto zou rijden, de chauffeur zou zijn, die startte de wagen. En de wagen schoot naar achteren. En zijn been kwam bekneld te zitten. En na verschillende operaties in het ziekenhuis in Rotterdam moest zijn been afgezet worden. En jaren laat het een vreselijke pijn, een fantoompijn noem je dat. En dan is het alsof het been er nog zit. En het is toch afgezet. Waar was God? Ik denk wel aan 5 december 2003. 5 december is ja, voor veel mensen in de wereld de dag van het Sinterklaasfeest. We weten dat allemaal wel. Op die dag gebeurde het. Ik ga er zo een klein stukje over lezen. Dat ik gebeld werd. Een vrouw uit de gemeente, 45 jaar, had een aneurysma gekregen. En bloeding van het bloedvat, moest geopereerd worden. Had een gehandicapt zoontje en 3 dochters. Een van die dochters was ook de vriendin van dat meisje, van die catechisante die eerder was overleden. En later werd ik weer gebeld in het ziekenhuis in Nieuwegein tijdens de operatie. Was ze overleden. En een paar dagen later begroef ik haar op haar trouwdag. Eén ding, als we teruggaan naar Mohammed. Degene die met Mohammed spreekt. Ja, wat moet hij zeggen? Als degene die tegen Mohammed praat alleen maar zou zeggen: ik wens je het beste. En de Heer regeert alles nadat alles wat Mohammed verteld heeft. Als dat het antwoord zou zijn: ik wens je het allerbeste en de Heer regeert. dan kun je eigenlijk afvragen, hè, maak je er dan niet van af? Als je iemand tegenkomt en die vertelt zijn verhaal vol verdriet, en ze dan zeggen, de Heere regeert, ik wens je het beste. Hè, dan, dat staat hier ook niet, want er staat juist van, wat moet je zeggen? Maar dat lijkt voor ons misschien wel eens heel wat, om dat te kunnen zeggen, dat je iemand het beste toewenst en dat je wijst op de Heere regeert, of dat je iemand tot zegen toewenst. Maar als we dan zo weer verder gaan, ons eigen leven verder leiden, eigenlijk horen dan iets naars, waar we eigenlijk niet willen horen, waar we geen raad mee weten. En we schuiven dat van ons af. Je hoort het aan, het is moeilijk, maar eigenlijk denk je, nou ja, dat is gelukkig. Is dat niet mijn leven? En je eigenlijk probeer je dat maar te verdringen. Ik denk eens aan een ander voorbeeld. Er was een man en die had een burn-out. En zijn vrouw die stond bij het schoolplein en ontmoette een kennis. En die zei, hoe is het met je man? Ze zei, het gaat nog niet zo. Hij ging zo verder, gelukkig maar. Hij had gedacht, ik stel de vraag, hoe gaat het met je man? Hij had het altijd niet eens gehoord. Hij dacht, dan gaan we weer, gelukkig maar. Maar zij had gezegd, het gaat nog niet zo. En we kunnen wel eens met iemand praten, zonder dat we horen wat iemand zegt. En dan kunnen we zelfs zeggen, het beste met je. De Heer regeert, ik wens je God zegen, maar dan zijn we niet echt geïnteresseerd. Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. En zou Mohammed of iemand anders mogen merken. We zijn geïnteresseerd. We leven in. Al weten we niet wat we moeten zeggen. Al hebben we geen antwoorden. Al vinden we het ontzettend moeilijk. Maar voelt Mohammed dan dat we proberen in te leven wat hij meemaakt. En dat we geïnteresseerd in hem zijn. En dat we misschien wel onze eigen verlegenheid voelen. Wat moeten wij als we onze vader, onze moeder nog hebben? Wat moeten wij als we ons broertje of zusje nog mogen hebben? Wat moeten we dan tegen iemand zeggen? Nee, dan kun je natuurlijk niet volstaan. Tot we zeggen, de Heer regeert, ik wens je het beste of God zegen. En eigenlijk mogen wij, dat is het eerste wat ik eigenlijk zou willen zeggen. Eigenlijk mogen we iemand dan niet loslaten. Eigenlijk moet je dan het contact met iemand proberen te houden. Ja, maar ik kan toch niet met iedereen contact houden. Maar als de Heere zo iemand op je pad plaatst, zou je dat wel moeten doen. Eigenlijk moet je dan ook voor iemand bidden. En eigenlijk moet je dan ook ervaren, iemand heeft mijn hulp nodig. Dat is het eerste. Ik wil zo verder gaan bij de tweede vraag en ook nog wel enigszins terug op de eerste vraag. Maar ik stel voor dat we dan eerst even ook ter onderbreking een versje zingen. Psalm 69 vers 3. staat eronder, hè, bij punt 10, lezen, Johannes 9, vers 1 tot en met 3, dat gaat over de blindgeborene. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Nou, er waren dus twee vragen. Hoe kan ik nou geloven in God die alles van me afneemt? Waar was God in Syrië tijdens onze vlucht? En hoe kunnen we Mohammed bemoedigen en hem wijzen op Gods bemoeienis ook met zijn leven? Voordat ik daar iets meer over zeg, moeten we één ding heel goed in de gaten houden. Willen we echt Mohammed antwoord kunnen geven als hij zegt: waar was God in Syrië? Hoe kan ik nou geloven in een God die alles van me afneemt? En hoe kunnen we hem wijzen op Gods bemoeienis ook met zijn leven? Dan moeten we eerst wel bedenken, in het geval van Mohammed, dat hij een moslim is. Daar kunnen we niet aan voorbij gaan. Wat zeggen wij als we zeggen: de Heer regeert alles? En wat zegt Mohammed als hij zegt: waar was God toen? Want als wij over de Here spreken, spreken wij over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan spreken we over de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is God in de hemel, de Vader van de Heer Jezus Christus. Maar als Mohammed zegt: hoe kan ik nou geloven in een God die alles van me afneemt? Waar was God in Syrië en tijdens onze vlucht? Dan spreekt hij niet over de God van Israël, over de drie enige God. Maar dan spreekt hij over Allah. En dat is niet dezelfde God. Mohammed zegt: er is geen God dan Allah. En Mohammed is zijn profeet. Een moslim gelooft niet dat de Heer Jezus Gods zoon is. He, denkt de Heer Jezus, maar een profeet. De moslims belijden: God heeft geen zoon. En het christelijk geloof is in hun ogen polytheïstisch. Een meer goden godsdienst. Dus eigenlijk verwijten ze de christenen zijn geloof in meerdere goden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Nee, wij beleiden de drie enige God. Eén God, drie personen. Dat is wel een verschil. We kunnen niet zomaar doen alsof de Heere, zoals hij zijn woord heeft geopenbaard, dezelfde is als Allah. En dat moeten we ook wel eerlijk noemen, ook tegen Mohammed. En wat betekent dat nou als Mohammed zegt: hoe kan ik nou geloven in de God die alles van me afneemt? Waar was God in Syrië? Waar was Allah in Syrië tijdens onze vlucht? Mohammed spreekt over een God die er niet is. Mohammed mist zijn vader, zijn moeder, zijn zusje. Maar Mohammed dient een God die niet bestaat. Dat betekent ook dat het ergste wat hij moet missen God is. En zijn troost moet komen van een afgod die hem niet kan helpen. Die hem niet hoort als hij roept. Die hem niet ziet als hij huilt. Die niet kan, iets voor hem kan betekenen, omdat hij er niet is. Hij is dus werkelijk alleen. Helemaal alleen. Niemand kan hem troosten. En als we God niet kennen, zegt de apostel Paulus, dan zijn we zonder hoop en zonder troost en zonder vrede in de wereld. Dan liggen wij in de dood door zonden en door misdaden. En dat is natuurlijk, als we daar met Mohammed over zouden praten, een ontzettend verdrietige werkelijkheid. Want dat geldt ook voor zijn vader, voor zijn moeder en voor zijn zusje. Die kenden de ware God niet. En dat kan betekenen dat Mohammed zich moet realiseren dat zijn vader en zijn moeder en zijn zusje de enige ware God niet gekend en gediend hebben. En daarom ook verloren, eeuwig verloren zijn gegaan. Dat is verschrikkelijk. Want Mohammed heeft wel van ze gehouden. Van zijn vader, van zijn moeder, van zijn zusje. Voel je aan hoe dat een groot verschil is. En dat betekent ook juist ook daarom, ik zei het al, we moeten geïnteresseerd in hem zijn. We moeten voor hem bidden. We moeten ook met hem in gesprek blijven. En maar dan moeten we ook bedenken, Mohammed heeft een ziel voor de eeuwigheid. In Gods woord staat, en er was ooit een dominee, dominee Kuit. En was de eerste zendingspredikant van de gereformeerde gemeente. En op het zendingsveld is hij ook gestorven. Gedood. Maar met die tekst werd hij tot het zendingsveld geroepen. Red degene die ter dood gegrepen zijn. Want ze wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Wat Mohammed heeft meegemaakt is verschrikkelijk. Maar als hij zal sterven buiten Christus, zal het nog veel erger zijn als het verdriet wat hem nu is overkomen. Geloven wij dat? Dat er buiten Jezus geen leven is. Geloven we dat? Dat wie de Heer Jezus niet kent, wie het verzoend is in hem met God de Vader, dat we dan midden in de dood liggen, dat we dan moeten omkomen. Dat we dan verloren liggen en verloren gaan. Wat moeten wij dan nog meer zeggen tegen het moment? Daar moeten we over spreken. Als het nou werkelijk ook gaat om de vraag, hoe kunnen we Mohammed bemoedigen en hem wijzen op Gods bemoeienis ook met zijn leven? Ja, dan moeten we één ding heel duidelijk vasthouden. Vanavond gaat het over zondag 10. Gods almacht en voorzienigheid. Dat al de dingen in Gods hand zijn. En dat niets ons kan gebeuren buiten de wil van God om. Dat zelfs de haren van ons hoofd geteld zijn. En dat buiten de hand van God ons niets kan gebeuren. En dat geen mens ons iets kan doen buiten Gods wil om. Maar zondag 10 is zondag 10. En om bij zondag 10 te komen en met Mohammed over zondag 10 te praten, moeten we toch eerder beginnen bij zondag 1. Hoe kunnen we over de vaderlijke voorzienigheid spreken als wij niet beseffen dat God de Vader is van de Heer Jezus Christus en om zijnentwil voor zijn kerk de Vader wil zijn? We moeten beginnen toch bij zondag 1. En daar mag Mohammed op gewezen worden. Dat er maar één troost is in ons leven en in ons sterven. Zondag 1, ik zal het jullie even voorlezen. Het is onlangs ook in de prediking ook aan de orde geweest. Wat is uw enige troost beide in het leven sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar, met zijn kostbaar bloed vooral mijn zonde volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid. Dat is de enige troost die er is voor Mohammed. Maar dat is ook de enige troost die er is voor jullie en voor mij. Dat een mens dat mag weten op goede gronden. Ik ben niet meer van mezelf. Maar ik mag het eigendom des Heren zijn. Dat te mogen weten is paas geweest. De Heren voor mij gestorven. Opgestaan om mij tot zijn eigendom te maken. Om mij te verlossen van mezelf en van mijn zonde, van de heerschappij van de boze. En Hij zal mij bewaren. Dat niet betekent dat ik niet kan sterven. Dat ik geen ongeluk kan krijgen. Dat ik niet ziek kan worden. Er staat ook. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. En dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dat betekent niet dat er geen haar van mijn hoofd kan vallen. Dat kan wel. Maar zonder de wil van God in de hemel niet. Alles in Gods hand. Als ik maar weten de zijne te zijn. Dan leidt hij alles. Dan kan me niets van zijn liefde scheiden. Dan hoef ik niet te vrezen. En als mij wat overkomt, zal de Heer erin verheerlijkt worden. Als mij wat overkomt, mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. O dan, Psalm 17, bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. Maar jullie voelen ook wel aan, daar moet er ook met Mohammed over gesproken worden. Hoe die niet troostdeelachtig kan worden. Dan moet ook Mohammed vernieuwd worden. Dan moet hij wederom geboren worden. Dan moet hij ook bekeerd worden, net als wij. En dan wijst ook de catechismus daar de weg in. Hoeveel stukken zijn er nodig te weten? Opdat geen deze troost, zalig leven, sterft ook 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En dan moeten we toch spreken over Gods wet. Dat we die allemaal hebben overtreden. Dan moeten we toch met Mohammed spreken ook over het paradijs. Waar de zonde niet was. Waar de mens goed geschapen was. Maar dat door de zondeval de doornen en distelen zijn gekomen. Door de zondeval kruis en moeite en verdriet en ziekte en dood. Door de zondeval stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Door de zondeval om u het wil Adam is deze aarde vervloekt. Door de zondeval. Met smart zult gij kinderen baren door de zondeval. In het zweet van uw aanschijn werk en uw brood verdienen. Door de zonde is alles gekomen. Mijn zonde ook tegen u, o God. Al de dingen in dit leven hebben een oorzaak. Waren, vroeger zei men dat. Zie dat je open oom moet ook wel eens zeggen, waar je, hè, als je die nog mag hebben. Waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Maar dan mag, en dan moet ook met Mohammed gesproken worden. Dat God zijn zoon. En kijk, en dat moet nou een moslim horen. Daar wil hij niet van weten. Daar is hij vol vijandschap over, maar misschien is het wel. Heel voorzichtig mogen we dat zeggen, misschien is het wel daarom. Dat door alles wat er in Mohammeds leven gebeurd is, dat hij gekomen is in een land waar het evangelie wel klinkt. En misschien dat het wel is dat hij jou moest ontmoeten. Dat je ook mag spreken dat God zijn zoon naar deze wereld wilde zenden, dat er een middelaar is. Hij van zijn vader gegeven is. Dat hij wilde komen om zijn leven te geven, zijn bloed te storten voor zijn volk. Er was in Putten, ik heb ook gesproken over die razzia in Putten 1944. In Putten was er een oudering op bezoek bij een vrouw. Het was een jaar later, na 1944, haar zoon was niet teruggekomen. En nog altijd worstelden ze ermee. Waarom mijn zoon? Waarom heeft de Heer dat toegelaten? Die ouderling was bij die razzia zelf ook een zoon verloren. En hij zei, ik kan je het antwoord niet geven. Maar het grootste raadsel is dat God zijn zoon. En die oude zei het heel eenvoudig. Hij had er maar één gegeven heeft. Die wilde komen naar deze wereld. Om nou mensen die God niet zoeken. Vijanden. Goddelozen. Met God te verzoenen. De Heer Jezus gaf zijn leven, zijn bloed. Voor mensen die hem van nature haten. En dan hebben wij stilgestaan op Goede Vrijdag. Hij op Golgotha. Waar hij vreselijke smarten leed. Waar niemand hem vertroost. Waar niemand voor hem bad. Waar niemand tot hem sprak. Verlaten van God. En er staat het avondmaalsformulier op dat Gods kinderen nooit van God verlaten zouden worden. Hij leed helse smarten. Opdat nou zondaar door bekering en geloof, waarachtig bekering en geloof in hem, getroost zouden leven en zalig zouden sterven. En dan moeten we zeggen, in zondag 6 wordt gesproken van de middelaar. In zondag 7 over het geloof in die middelaar. En in zondag 23 wat de vrucht is van het geloof. Zondag 7 worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam zijn verdoemd geworden. Nee, zij, wat erg, ook de vader en de moeder en het zusje van Mohammed waarschijnlijk niet. Nee, zij, maar alleen diegene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. En als een weldaden aannemen, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellige weten en kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus, wat is dat ware geloof, te mogen weten. Mijn zonde zijn vergeven. Jongens, ouderen, die misschien wel thuis meeluisteren, jongelui, mogen we dat weten? Mag je dat zeggen? Het is Pasen geweest, Goede Vrijdag. Waar zijn je zonden? Waar is je schuld? Moet je die zelf nog meetossen? Wat moet je dan tegen Mohammed zeggen? Mohammed, je bent diep ongelukkig als je God in Christus niet kent, maar ik ben het ook. Mohammed, ik moet bekeerd worden. Ik moet een nieuw hart krijgen. En jij moet het ook. Maar het is Pinksteren geweest. God heeft zijn geest uitgestort. Daarom mogen we bidden dat de Heer wonderen wil werken. Het kan wel eens zijn dat alles wat er is gebeurd in Mohammeds leven is geweest omdat hij hier in ons land nog met het evangelie van vrije genade in aanraking zou komen. Overigens moeten we wel oppassen om dat zomaar tegen Mohammed te zeggen. Want het kan ook heel hard overkomen als je zegt, misschien moest alles in je leven wel gebeuren van je vader, van je moeder, van je zus, omdat je bekeerd zou worden. Dat zal de Heer, als de Heer hem bekeren zal en wil. Dan zal de Heer dat zelf wel laten zien. Maar wat is dan wel nodig? Dat je vertelt over de Heer. En vertelt over zonde en schuld. En vertelt over hemel en hel. En vertelt dat we schuld hebben bij God. Maar ook vertelt van Gods zoon. En van zijn bloed. En dat hij de dood heeft overwonnen. En dat je vertelt wat er staat in het woord. Dat wie de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Want één ding is waar. Dat lezen in de Bijbel. Voor Gods kinderen geldt. Gods uitverkorenen geldt. Dat alle dingen in hun leven moeten medewerken ten goede. Wat er ook staat in zondag 1. Ja, ook dat wij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. In Psalm 119 staat, en dan zegt de dichter dat als hij bekeerd is, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Toen leerde ik in de verdrukking, Heere, dat u heilig bent en dat ik zondig ben en dat ik u niet heb gediend en niet heb geëerd en dat ik niets verdiend heb. Maar dat uw genade is dat u me nog hebt laten leven. Dat er nog vergeving is. Sinds heeft mijn hart voor hovardij vertros gevreesd. Het kan soms wel eens heel moeilijk zijn. Een vriend van mij heeft een broer verloren. En die broer die op de verjaardag van zijn moeder, hij speelde buiten, visite zat binnen en ik kwam onder een auto terecht. En korte tijd later stierf hij. Die mensen kwamen wel eens naar de kerk, maar gingen ook vaak niet naar de kerk. En het werd het middel tot hun bekering. Maar, een klein stapje verder nog. Deel niet helemaal bij de vraag van Mohammed. Ook in het leven van Gods kinderen kunnen soms van die zware slagen zijn. En dat kan van de duivel zijn. Dat kan niet altijd helemaal precies zien. Het kan ook van de Heere zelf zijn. Het kan ook van de duivel zijn onder de toelating van God. Denk maar aan Job. Job die al zijn bezittingen verloor. Al zijn kinderen voor wie hij bad dat ze niet tegen de Heere zouden zondigen. En we weten uit de Bijbel, de duivel plaagde hem. Die had hem aangeklaagd bij God. Is het wel waar dat Job u vreest? En Job werd door de Heer aan de duivel voor een tijd overgegeven. Job plaagde, werd geplaagd door de duivel. Toch staat er ook in Job 42 dat de Heer het kwaad over hem gebracht had. Eerst was Job vertroost, ik zei het al, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Eerst had hij mogen zeggen, mijn verlosser leeft. Later vervloekt hij de dag van zijn geboorte. Eigenlijk zei Job, waar was God? Waar was God toen ik mijn bezittingen? Waar was God toen ik mijn kinderen verloor? Dan zendt de Heer Elihu, een knecht van God. En die wijst Job erop dat de Heer zoveel groter is dan Job. Job zei, waar was God? Maar Elihu zei tegen Job, waar was jij, Job? Waar waart gij? Toen de Heer die zo groot en heilig is en heerlijk alle dingen schiep. God is groot. En wij begrijpen hem niet. Dat moet ook een kind van de Heer soms zeggen. God is groot. En wij begrijpen hem niet. Augustinus de kerkvader zei. Als zijn redenen verborgen blijven. Als wij niet alles begrijpen. De reden waarom dingen gaan zoals ze gaan. Zijn ze dan ook onrechtvaardig? Maar weet je wat het met Job was? Helemaal aan het einde van het boek Job, Job 42. Als Job zijn zonde heeft beleden tegen God. Weet je wat Job dan mag zeggen? Met het gehoor des oors heb ik van u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Voor alles wat er gebeurde met zijn kinderen. Die hij allemaal moest verliezen. Toen vreesde Job God. Hij vreesde Heer, hij was een kind van God. Maar na alles wat er gebeurd was, toen hij zijn kinderen verloor, het eerst met de Heer eens kon zijn en daarna opstandig werd. En toen hij tot schuld mocht worden. Toen hij voor de Heer mocht buigen, zijn zonde mocht beleiden en de Heer hem weer genadig wilde zijn. Toen mocht hij zeggen, Vroeger, toen had ik van u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Dat wil zeggen, ik kende u wel. Maar nu mag ik u zoveel beter kennen. Want als er iemand alleen maar met de stem horen. Och, dan kennen we iemand nog half zo niet. Als je iemand met onze ogen mogen aanschouwen. En zo kan het toch zijn. We begrijpen de Heere niet. Maar de Heere wil de zijne altijd nabij zijn. En alles wat in een leven gebeurt. Dat hij dat doet. De eer van God en de zaligheid van onze ziel. Ik denk aan een kindergraf in Katwijk op het graf. Staat een steen, een kindje, maar een korte tijd geleefd. En op die grafsteen staat, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Ik denk ook aan Jeremia, hij wenste liever niet geboren te worden. Hij klaagde over de Heere toen Jeruzalem verwoest was. Maar dan verandert het. Dan zegt hij, de Heere is mijn deel. Wat klaagt een levend mens? En niet de klagen van zijn, of wegen zijn zonde, Heer, is een deel mijner erven. Daarom zal ik op hem hopen, als hij aan die troost, als we mogen weten, het eigendom van de Heere te zijn. En dan kunnen ons nog moeilijke dingen overkomen. Maar dan geldt toch, alle dingen moet tot mijn zaligheid dienen. Alles wat er in mijn leven gebeurt. Om me van de zonde af te brengen, aan de Heere te verbinden. Ik ga eindigen. Romeinen 8. Waar de apostel Paulus schrijft, door de Heilige Geest geïnspireerd. Ik houd het ervoor. Dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Tegen de heerlijkheid. Die aan ons zal geopenbaard worden, hij zegt. Lijden wat er nu is. Door het lijden zal het heen gaan. Tot heerlijkheid. En verderop zegt hij. En wij weten. Dat degenen die God lief hebben. Alle dingen medewerken ten goede naam. Degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft. Die heeft hij ook tevoren geordineerd. De beelden zijn zoons. Gelijkvormig te zijn. Omdat hij de eerstgeborene zijn onder vele broederen. En die hij tevoren geordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. Die geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons al overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is er die verdoemt? Christus is er die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Die zal ons scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking of benauwdheid of vervolging. Of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om u het wil worden de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Maar in het alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden. Van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. We willen nu met elkaar gaan zingen op Psalm 99, vers 1 en 2. Psalm 99, vers 1 en 2. Het volgende punt is punt 13. Beantwoording vragen catechisanten. Ja, dan moet ik u de vraag stellen. Wie heeft een vraag? Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat je... Ja, dat zie ik wel een beetje tegenop en zo, maar mijn vinger op te steken. Maar eerst maar eens even proberen. Misschien dat iemand toch zegt, ik wil toch eigenlijk wel een vraag stellen. Helpt het als je van nou, als ik de vraag nou op kan schrijven, op een briefje. En dan vind ik dat makkelijker. Ik weet niet of mensen dat willen doen. Stel voor, dan zingen we nog een versje. En dan kan, als iemand dat wil, dan kan die de vraag eventjes opschrijven. Dan even inleveren bij Dinant of zo. Is dat... Zo zingen we een versje en dan kijken of iemand een vraag op wil schrijven. Ja, 99 heeft ook nog een derde vers, volgens mij. Eerst met elkaar de avond afsluiten met dankgebed. En daarna wordt er nog iets... ook het bestuur van de JV zal dan nog iets zeggen. Dat zal na dankgebed zijn. Daarna zingen we Psalm 6 weer vers 1 en 4. En is even de vraag of jullie dan op aanwijzen van de kosten de kerk willen verlaten. Dus wat jullie dus zien op je rooster willen nu eerst de Heren danken en bidden... Dan op bestuur van de JV nog iets te zeggen. Daarna zingen we Psalm 6 weer vers 1 en 4. En daarna wordt gevraagd om op aanwijzing van de koster de kerk te verlaten. We zoeken eerst het aanzicht van de Heer in dankgebed. Heere, God des hemels en der aarde. Aan het einde van deze avond gekomen. Zeggen we uw naam hartelijk dank. Dat we zo bij elkaar nog mochten zijn. En dat was een moeilijke vraag van die jongen. En wat kunnen mensen op aarde soms veel meemaken? Vader of een moeder of een zusje verliezen moeten. Heere, wat kan er veel zijn? Ook in ons leven misschien wel dingen die daar niet mee te vergelijken zijn en die we toch zo moeilijk kunnen vinden. Wat hebt u er ons mee te zeggen? Wat is de betekenis ervan? Waarom gebeurt dat in mijn leven? En toch hoorden we vanavond dat we alleen zondag 10 kunnen begrijpen. Als we mogen weten van zondag 1 en die andere zondagen. Dat er één troost is in leven is sterven. Dat we uw eigendom mogen zijn. U mogen toebehoren. Dat onze schuld en zonde zijn weggedaan. Dat uw gerechtigheid door Jezus de onze mag zijn. Dat we in u verzoend mogen zijn met de Vader. Met God drie enig. Dat we u mogen toebehoren, Heere. O, dan vinden we troost in uw lijden, uw sterven. Dan mogen de kerk het weten dat u altijd bidt voor die u vrezen. Dan mogen we weten dat, o Heere, we door u bewaard zullen worden. De haren van ons hoofd geteld zullen zijn. Dat niemand ons iets kan doen waar u wil om. Dat betekent niet dat de haren niet van ons hoofd kunnen vallen. Dat betekent ook niet dat er niet iets ergs en verdrietigs kan gebeuren. Maar ook dan geldt het nog. Niets zal me van zijn liefde kunnen scheiden. Alle ding moet dienen tot mijn zaligheid. O Heere, wat we dan moeten verliezen. Maar dat we u dan mogen gewinnen. En aan het van genade u niet zullen verliezen. Dat het bij ons mag zijn net als bij Job. Ook Heere, na ontvangen genade, als dan degene die u vrezen veel moeten meemaken, dat het alleen maar toe mag leiden tot meerdere kennis van u, de Heere. Heere, help ons. Wilt u ons nabij zijn bij ons werk op school, of bij het werk wat we op een andere wijze doen. Spaar ons en bewaar ons en wil ons maandag weer terugbrengen op de catechisatie om normale stof te vervolgen. Wilt u ook het bestuur van de jeugdvereniging zegen ook geven. Dat er ook mogen zijn, ook jongelui. Die naar de jeugdvereniging ook mogen gaan. Om daar uw woord te onderzoeken. Want u zegt het zelf. Onderzoek de schriften. Want die zijn die van mij getuigen. Heer, we vragen het van u. In de vrede van het onze. Uit genade. Om Jezus wil. Amen.
Beste jongeren, als leiders van de jeugdvereniging vinden we het jammer dat we het niet gelukt is om dit seizoen wat voor jullie te organiseren. Maar we hopen nog 28 april een avond een activiteit te doen. Daarvoor kun je opgeven via WhatsApp bij de leiders. De telefoonnummers vind je wel in het boekje wat je straks zult krijgen. We hadden eigenlijk iedere 15 jaar in ouderen een boekje willen geven, maar aangezien de boekjes genoeg zijn naar de aantal die er zijn, dus dat hoopt iedereen een boekje straks te krijgen. En we zullen voor degenen die meeluisteren thuis nog een paar boekjes achter in de kerk leggen. Dan kunnen die zondag of de zondag daarop meenemen als je in de kerk bent. We hopen jullie dan de volgende keer op die avond te ontmoeten. Dank jullie wel.